Ik wil graag met u de schriftlezingen lezen. En dat is Psalm 13. En die lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 13. Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Graag wil ik nu het woord geven aan zuster Miranda Broekhuis en ik wens haar hierbij God zegen.
Goedemorgen allemaal, gezegende Sabbat vanaf deze plaats. Merci, dankjewel. Wie van jullie houdt van wandelen? Doe je dat ook geregeld? Doe je dat alleen of met een groepje? Fiets hoor ik hier, maar met z'n tweeën. Ja. Nou, en waar heb je het dan allemaal zo over? Dan denk dat je het over wat je wilt gaan doen, wat je de afgelopen week hebt gedaan. Waar je misschien zorgen over maakt, waar je aan irriteert, wat je is opgevallen. De ellende in de wereld. En dan kan het zomaar zijn dat je niet oplet op de mooie dauwdruppels op het blad. Of een bloem. Of een mooie boom. Of een vogel die mooi zweeft op de wind. En zoals dat gaat met dat landschap om ons heen, zo gaat het vaak ook met ons innerlijk landschap, zoals dat mooi heet. Want we gaan van de ene emotie naar de andere emotie. Gevoelens, diepe verlangens. We zijn overal mee bezig en er gebeurt veel in ons leven. Dan krijgen we die prikkel weer, dan die andere prikkel weer. En voor je het weet, denk je niet precies na wat er allemaal in je leeft. We hebben vaak nauwelijks contact met ons binnenste. En ik neem aan dat we dat allemaal wel herkennen. Het is 10 jaar geleden dat mijn vader is overleden en over een paar weken is het 6 jaar terug dat een van mijn zussen moest overlijden. En dan denk ik wel eens bij mezelf, mooi dat je als mens zo flexibel bent. Maar aan de andere kant, je naam is ook zomaar vergeten. Heb ik voldoende gerouwd? En hoe ziet rouw er dan uit? Hoeveel tijd kost zoiets? Het zijn wel eens vragen waar ik me wel mee bezig hou. Van hoe werkt dat nou bij een mens? En wat voor de een geldt, hoeft voor een ander niet te gelden. Stap ik ergens niet te vlug overheen? Want we gaan van de ene emotie naar de ander. We laten ons voortjagen. We laten ons afmatten. En ons binnenste wezen, of zoals Psalm 13 het zegt, onze ziel vergeten we. Wat bedoel je, hoor ik u zeggen? Ziel, dat is toch niet adventistisch? Nee, inderdaad. Niet als aparte of losstaande entiteit. Maar het woord ziel komt u wel in onze theologie tegen. U kunt het opzoeken op de website. En daar staat het volgende. De mens is een eenheid van geest, ziel en lichaam. En waar hebben we het dan over? Het woord dat in Psalm 13 gebruikt wordt voor ziel is het Hebreeuwse woord nefesh. Het is exact hetzelfde woord dat staat in Genesis 2 vers 7. Zo werd de mens een levend wezen, een nefesh. Met andere woorden, de ziel is hier de totaliteit van lichaam en adem van het leven. Ziel is dus niet een aparte entiteit. Het betekent niet dat er allerlei afzonderlijk op zichzelf staande onderdelen in je lijf zijn. Nee, ziel is de mens in zijn totaliteit. Als ik zeg dat we hier met 40 zielen aanwezig zijn, dan neem ik aan dat we hier als mens in totaliteit aanwezig zijn. In de Bijbel zie je heel vaak de woorden hart en ziel gecombineerd worden. Een hele bekende tekst uit Deuteronomium 6, het Shema Israël. Luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. En heb daarom de Heer, uw God, lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Of in Marcus 12, dezelfde tekst, maar net iets anders, waarin Jezus antwoord geeft op de vraag van de schriftgeleerde, wat van alle geboden het belangrijkste gebod is. En dan citeert hij het Shema Israël. Maar dan nog met de uitdrukking, heb God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het gaat er in deze beide teksten om dat je God lief hebt met heel je hart en met heel je ziel. En dat zegt iets over de intentie. Het zegt iets over jouw beweegreden om iets wel of iets niet te doen of te zeggen. Wat betekent het voor u dat u iets doet met hart en ziel?
Vol overgave.
Ja, met passie. Niet zomaar. Nee, inderdaad gedreven. En zijn er dan aparte onderdelen aan het werk als je ergens gedreven bent? Nee. Wij doen dat met ons hele inzet, met al onze krachten. Het zegt iets over de intensiteit, over de inzet, de intentie. Wat je belangrijk vindt. En als je iets doet met hart en ziel, dan leg je daar ook al je krachten in. Je doet iets met je gehele zijn. En dat zien we ook in deze Psalm 13. Alleen gaat het hier om de mens die in zijn totaliteit getroffen wordt door verdriet en ellende. In vers 3 lezen we de volgende combinatie van hart en ziel. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld? Hoe lang nog? Dag aan dag. Niet eventjes. Nee, dag aan dag. En tussen die twee zinsdelen, hoe lang nog en dag aan dag, staan de zinnen, wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt. Dat is wat ze in het Nederlands noemen een parallelisme. Nou, ik weet niet of u dat nog van de middelbare school weet, wat een parallelisme is. Nou, doe ik een heel erg beroep op uw geheugen. Dat weet ik, ik realiseer me dat heel erg. Een parallelisme is een stijlfiguur waarbij twee zinsdelen of zinswendingen naar vorm en inhoud min of meer hetzelfde willen zeggen. En waarom doe je dat? Dat doe je om iets meer nadruk te geven. Om iets beter onder de aandacht te brengen. En parallelisme is bekend voor poëzie. En je ziet het natuurlijk ook in de Bijbelse poëzie. En daar is Psalmen een goed voorbeeld van. Psalm 13 is een psalm van David. En bijna de helft van de psalmen komt van zijn hand. Hij was een herder en dichter tegelijk. Eigenlijk pastor en poëet tegelijk. En zijn talent voor taal en woorden is opmerkelijk. En door de geest gedreven kon hij deze woorden opschrijven. En psalmen, die kunnen het eeuwen uithouden. Ze worden nooit dof en ze zijn bruikbaar in ieder mensenleven. En misschien is Psalm 23 wel het meest sprekende voorbeeld waarin dat parallelisme terugkomt. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Het ontbreekt mij aan niets, dus mag ik concluderen dat de Heer mijn herder is. De Heer is mijn herder, want het ontbreekt mij aan niets. Het versterkt elkaar. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Nou, ik nodig u uit om eens even in gedachten te gaan, misschien uw ogen dicht te doen. Het is jammer genoeg niet zo mooi weer, maar stel u wat warmte erbij en zon. En dat je lekker achterover in het gras ligt, net als zeven slapen, naar boven kijkt, je ogen dicht en dat groene gras. En eigenlijk komt automatisch dat kabbelende beekje meteen opzetten. Mooi vredig. Het versterkt elkaar. Hier wordt min of meer hetzelfde gezegd, maar net in andere bewoordingen. En daardoor wordt de intentie van God benadrukt. Want God is liefdevol. Hij is zorgzaam. Hij heeft het beste met ons voor. Ik heb aan niets gebrek. Het parallelisme wordt ook gebruikt bij mensen die vaak een verhaal vertellen. Of een speech houden of een betoog. Die, zoals het heet, mooi oratorische gaven hebben. Van het woord orare. De kunst van het redeneren. Zoals leiders bijvoorbeeld, politici, maar ook voorgangers. De bekende reden van Martin Luther King, I have a dream, is geheel opgebouwd rond die zinsbouw van het parallelisme. En als u ooit eens tijd heeft, kunt u dat nog eens op die manier bekijken. Maar dat terzijde. Terug naar dat Hebreeuwse woord nevesh. En dat betekent hier, in deze tekst, de mens in zijn totaliteit. En dat is juist. Maar op veel meer plaatsen dan in de Bijbel het geval is, kun je het woord nevesh ook vertalen met zijn oorspronkelijke grondbetekenis. En dat is namelijk keel. Want het is de keel die ademt, die eet en drinkt, die honger heeft, die roept en spreekt. En hierin komen die oratorische gaven duidelijk terug. Maar omdat wij dat het Hebreeuwse denken niet kennen, omdat wij dit redeneertrand niet beheersen, hebben de vertalers ons andere woorden en omschrijvingen aangereikt om die lading te dekken. Bijvoorbeeld in 1 Samuel staat dat Hanna's keel bitter is. Nou, als we dat tegenwoordig zo zeggen, dan snapt niemand wat we bedoelen. Nee, ze heeft heel veel moeten slikken aan beledigingen. Daar gaat het om. Of Boaz zal Naomi's keel verkwikken. Nou, wat gebeurt er dan? Dat betekent dat hij haar wil onderhouden, haar wil verzorgen, haar in leven wil houden. En door de adem van God is de mens uit de aarde gekomen en een levende keel, een nevesh geworden. Want het is de keel die ademt, het is de keel die spreekt. In de keel klopt het leven. Ik weet niet, als u wel eens heel hard gerend heeft, je staat stil, dan voel je je hart hier helemaal kloppen. En de uitdrukking, het vliegt mij naar de keel, is ook heel bekend in het Nederlands. Dus eigenlijk hebben we dat soort dingen wel in onze taal zitten. Je levensadem stokt hier figuurlijk. De adem wordt je hier ontnomen. Hier en op veel plaatsen kan men dus de keel beschouwen als een aanduiding van het geheel, van een levenskracht of mens vertalen. Terug naar Psalm 13. Daar gaat het om lijden. En als we lijden, dan lijden we als mens in zijn totaliteit. We lijden niet alleen in ons hoofd, want wat we denken heeft effect op ons lijf. Als we blij zijn, kunt u dat zien aan ons. Dan praten we anders, dan lopen we anders, dan kijken we anders. En dat holistische principe, wat wij als kerk nastreven, dat geest, lichaam en ziel een eenheid vormen en op elkaar inwerken, is wat ten grondslag ligt aan dat woord nevesh. De Griekse vertaling van het woord kent u allemaal. Dat is het woord psyche. Tegenwoordig, als je het woordenboek opslaat, staat er dat het betekent leven of ziel. Maar oorspronkelijk betekent het iets veel diepers. Oh, hij gaat helemaal naar boven zelfs, dat is interessant. Het betekent kracht die leven inblaast. Levensadem. Nou, het is wel mooi dat hij dan symbolisch hier in het scherm omhoog gaat. Maar in de loop van de tijd heeft dat woord, ja, onder invloed van het Grieks-Romeins denken een veel nauwere betekenis gekregen. En ook de klank van een aparte en op zichzelf staande entiteit. En daarom behandelen we in de medische zorg ook psychische problemen apart. En dat is prima. Want we hebben in onze gezondheidszorg ook andere specialisaties van het lichaam. Maar we moeten nooit vergeten dat we als mens niet uit losse onderdelen bestaan. We zijn een mens als geheel. Want de geest heeft invloed op ons lichaam. En lichaam op de geest. En jouw gedachten hebben weer invloed op je intenties en je intenties op je handelen. En daarmee is het beeld wat de Joden hanteren van hoofd, hart en handen, weer één geheel. Je bent mens in zijn totaliteit. mens als levende ziel, als levend wezen. En als ons iets overkomt, dan raakt het ons als mens in zijn geheel. Als God praat over het lot van de mens, gaat het over mens in zijn geheel. En de psalmen, die geven dat prachtig weer. Laten we er samen naar kijken, met in uw gedachten de informatie die we net hebben besproken. In psalm 13, als u Bijbel bij u heeft, kunt u daarin kijken, of misschien heeft u een mobiel waar het op staat, dan valt de nood op waarin David verkeert. Hij heeft veel tegenslag gekend, hij heeft vijandschap gekend. Bijvoorbeeld in de periode dat hij achtervolgd werd door Saul. Hij moest van de ene schuilplaats naar de andere vluchten. Soms was er gebrek aan eten, soms aan drinken. Of er was 's nachts geen rust. David verloor kinderen aan de dood. Hij kende de ervaring van geestelijke verlating door God. En hij wist wat het was om te vrezen voor je leven. Nou, iemand die zoveel heeft meegemaakt, die produceert geen goedkope tekst. Of goedkope troost. Maar die vertelt doorleefde verhalen, waarin om het leven geworsteld wordt. En vanuit dat lijden, dat hij uit eigen ervaring kent, uit hij zich met alles wat hij heeft naar God. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog zult u mij vergeten? Want zo voelt David zich van binnen. Er is zoveel waardoor hij lijdt. Zoveel eenzaamheid, zoveel tegenslag. Zou God er nog wel zijn? Zou hij nog David wel kennen? Hoe lang nog wordt mijn ziel door zorgen gekweld? Hoe lang nog? Kijk, de zorgen van David zijn natuurlijk niet de zorgen die wij kennen. Maar dat is het mooie van de psalmen. Het zijn liederen die ook los van David gelezen kunnen worden. En die we hardop kunnen vertellen. En we mogen onze eigen zorgen invullen. Zorgen die onze hart en ziel te neerdrukken. En wat zijn er een hoop zorgen? Zorgen om ziekte. Zorgen om onze kinderen. Zorgen om onze huwelijken. Zorgen omdat we ons eenzaam voelen. Zorgen omdat er een diep onvervuld verlangen in ons is. Misschien zorgen op het werk. Of dat je geen baan meer hebt. Zorgen om relaties die stuk zijn gelopen. Misschien heb je het veel te druk. En psalm 13 zegt, luister naar je ziel, luister naar je lijf, luister naar je gedachten. Voel wat er diep binnen is. En laat die zorgen niet op de bodem van je hart liggen, waar ze haast ongemerkt van binnenuit opvreten. Maar breng al je zorgen bij de Heer. En ik wil u psalm 13 aanreiken. Als een psalm om te zorgen voor u. Als mens in zijn geheel. En laten we proberen die beweging die er in deze psalm zit mee te maken. Het is een beweging in drieën. Van klagen via vragen naar vertrouwen. En als u het anders wilt onthouden, dan zou u kunnen zeggen, het is een beweging van klagen via vragen naar je laten dragen. Laten we de psalm nog eens samen lezen. Wie durft het aan om deze tekst te lezen hardop? Ja.
Al zo?
Ja, hè?
Voor de koorleider, psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verwerkt u voor mij uw kwaad? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld? Dag en dag. Hoe lang nog al mijn vijanden overgaan?
Dankjewel. En hier, in dit gedeelte, mogen wat er leeft in ons hart en ziel aan gevoelens naar God toe verwoorden. We mogen daar de tijd voor nemen, we mogen daar de ruimte voor nemen. In alle oprechtheid en openheid als gekwetste en bezorgde mensen. En we zullen van God erkenning ontvangen voor die gevoelens. En dat werkt heel helend. Hoe lang nog, Heer? Het is zo moeilijk om alleen verder te moeten gaan. Het is zo moeilijk om te blijven vechten. Het is zo zwaar om steeds weer belaagd te worden door mijn vijanden. De vijand van de teleurstelling. De vijand van de frustratie. De vijand van de ziekte. De vijand van de boosheid. De vijand van degene die mij bezeerde met veroordelende opmerkingen. Die mij kwetste, die mij verwondde. Hoe lang nog red ik het, Heer? Te vechten voor mijn relatie. Te vechten voor mijn kinderen. Te vechten op mijn werk. Alles wat er leeft in ons binnenste, wat er schreeuwt in ons lijf, mag via die keel naar God toe worden uitgesproken. Zie mij, antwoord mij Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. En vanuit onze klacht mogen we aan God vragen of hij ons verder wil helpen. Of hij zelf het donker in licht wil veranderen. Of hij onze vijanden wil verslaan. En bij vijanden mogen we altijd denken aan de Satan. De wereld, onze eigen zwakheden. Maar ook aan alle teleurstellingen en tegenslagen in ons leven. We mogen ze bij God brengen. We kunnen ze uitspreken naar hem. En we mogen zijn hulp inroepen. Want God wil niet dat we ten onder gaan in de strijd. God wil dat we dan meer dan overwinnaars zullen zijn door Jezus Christus. Wie houdt er van God? Nou, dan durft vast iemand voor jullie deze laatste tekst te lezen.
Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij.
Amen. En als we eenmaal die beweging in gang hebben gezet, met ons hele wezen van klagen naar vragen, dan neemt de Geest onszelf mee en gaat ons dragen. Hij opent in ons binnenste een nieuw vertrouwen op Gods liefde. We worden gedragen door Gods liefde. Dat is het doel van zorgen voor je hart en ziel door deze psalm te lezen en te bidden. En zo komt er weer ruimte. Tenminste, zo kwam er weer ruimte in mijn innerlijk. Die af en toe toegesloten kan zijn. Die soms boos is. Die soms teleurgesteld is. Die soms verdrietig is. Die soms geen vechtlust heeft. Zo komt er weer ruimte. Voor Gods liefde. Er staat ons dat openheid voor Gods geest. Dat Jezus weer met mij aan het werk kan. Er ontstaat een verbondenheid met Jezus Christus. En zo mogen we God ook leren kennen via de psalmen. Want Jezus is de ware herder voor mijn ziel. Of zoals Petrus het zegt. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Amen.